Gemeente doophouders, we willen in de preek stilstaan bij het doopsformulier. Inmiddels de 20e preek over het doopsformulier. En we zijn toegekomen in het gebed dat voorafgaat aan de bediening van de heilige doop. We hebben daar de vorige keer ook al over gepreekt. We zijn nu bij deze zinsnede aangekomen die we in dat gebed vonden. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadiglijk wilt aanzien en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem begraven worden in zijn dood en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Tot zover. Gemeente doophouders, dit gebed begon met de verstokte farao en met de bevolking van in de dagen van Noach die omkwamen in de zondvloed. God maakte toen onderscheid waarvan nature geen onderscheid is. Noach vond genade in de ogen des Heren. En het volk Israël mocht droogvoets doorgeleid worden, terwijl farao met al zijn heer in de Rode Zee verdronken is. Wat een onderscheid heeft de Heere gemaakt. En dat door zijn grote barmhartigheid, zo stond er. Zijn grote barmhartigheid. En dat wordt nu aan het begin van dit gebed de Heere voorgehouden. Heere, dat hebt u in het verleden zo gedaan. Zo goed bent u in het verleden geweest. Uw grote barmhartigheid is toen en toen gebleken. En in beide gevallen werd daar ook de doop mee beduid. Ja, dat heeft het formulier heus niet zelf verzonnen. Maar we zagen de vorige keer al, de vorige doopbediening, dat staat ook gewoon zo in de Bijbel. Dat de ark van Noach en de doop tegenbeeld van elkaar zijn. Dat staat in 1 Petrus 3. En dat Israël gedoopt is in de wolk en in de zee. Dat staat in 1 Korinthe 10. Dus dat komt echt wel uit de Heilige Schrift voort. En dat wordt hier de Heere nogmaals een keer voorgehouden. Heere, dat hebt u in het verleden zo gedaan. Om hem te smeken om dat ook in het heden nog te doen. Om die grote barmhartigheid ook nu nog aan ons te tonen. Want die God die in het verleden, in een ver verleden wonderen deed, die kan het nu nog. En hij doet het nu nog. En laten we niet vergeten, lieve mensen, dat als een mens behouden wordt, als onze kinderen behouden mogen worden, als wij behouden mogen worden, dat is een wonder. Hè? Dat is zo'n groot wonder. Dat is niet een minder wonder dan de ark van Noach. En dat is niet een minder wonder dan de doortocht door de Rode Zee. Dat is een even groot wonder als dat toen is geschied. Dat geschiet door Gods grote barmhartigheid. Als wij behouden mogen worden, is dat geen vanzelfsprekende zaak. Zeer zeker niet. Het is God die onderscheid maakt waarvan nature geen onderscheid was. Grondeloze barmhartigheid. En dat lezen we hier, hè. Als dan de Heere die twee dingen in herinnering als het ware geroepen zijn. Heere, wat hebt u in het verleden niet gedaan? Iets wat trouwens in de psalmen ook heel vaak gebeurt. Hè, dat als een dichter begint te bidden om heil in het heden. Dat hij de Heere wijst op wat hij in het verleden gedaan heeft. Dat vind je ook in de psalmen vaak. Als hij dat dan gedaan heeft, dan zegt hij, wij bidden. voor het heden. Wij bidden nu voor het heden. Wij bidden u bij uw, en dan staat er niet grote barmhartigheid, dan staat er ditmaal grondeloze barmhartigheid. En wat betekent dat nou, dat woord grondeloos? Betekent dat hier dat er geen redenen voor zijn? Dat is op zichzelf wel waar. Er zijn geen redenen om ons te behouden. Althans, niet aan onze kant. Aan onze kant zijn er geen redenen waarom God ons behouden zou. Er zijn alleen maar redenen van zijn kant. Hij neemt redenen uit zichzelf, zeggen we wel eens. En dat is zeker waar. Maar hier betekent het woord grondeloos toch iets anders. Hier betekent het woord grondeloos hemelhoog en aardediep. Niet te peilen. Eindeloos is die barmhartigheid van God. Net zoals in Psalm 36. Uw oordeel grondloos. Gij behoedt en zegent mens en beest en doet uw hulp nooit vruchtloos vergen. Als er staat dat Gods oordeel grondeloos is, dan betekent het daar ook niet dat het zonder redenen is. Gelukkig niet. Stel je voor dat dat daar betekenen zou dat God oordeelt zonder redenen. Dat zou geen rechtvaardig oordeel zijn. Nee, ook daar betekent het hemelhoog en aarde diep. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolken boog. Zoals we dat ook zongen uit de psalmen, niet waar? Uw grondeloze, uw eindeloos diepe barmhartigheid. O Heer, we bidden het bij uw barmhartigheid, want barmhartigheid zal het moeten zijn. Als wij gered worden. Als onze kinderen gered mogen worden. Door de genade van God. Dan is dat echt louter genade. Dan is dat pure goedheid van de Heer. Laten we dat nooit vergeten. En laten we dat ook in deze dovenbediening maar heel krachtig beseffen. Want kijk, zo'n formuliergebed, hè, dat wordt gauw even gelezen. En het zijn allemaal bekende woorden. Hè, want we hebben die formulieren al zo vaak gehoord. Hè, hoe vaak wordt de doop niet bediend? Nou, wel eens in de 6 weken ongeveer. En ja, we horen dat iedere keer weer, hè, bij uw grondeloze barmhartigheid. Maar denken we er wel eens over na wat dat eigenlijk is. Grond. Barmhartigheid. Zo onmetelijk verloren zijn. Dat er een grondeloze barmhartigheid voor nodig is. Om ons uit die val uit te halen. En op te trekken. Zoals de Heere God dat met Noach heeft gedaan. Hij vond genade. Noach is niet behouden geworden omdat hij zo'n beste man was. Hij vond genade in de ogen des Heere, genade, genade, genade alleen. Die kan ons redden. En als we dan zien, wat wordt er nou dan bij die grondeloze barmhartigheid van God gebeden? Waar wordt om gevraagd? Dan valt ons op dat dat juist die dingen zijn die in het onderwijzende gedeelte van het formulier, we hebben dat ook vanmiddag gehoord, in het onderwijzende gedeelte door de Heere zijn beloofd. Hè? Dus de belofte van God gaat voorop. En dan wordt er nu om gevraagd. Heere, maak het waar. Zoals David dat ook deed. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen. Met die belofte dat uit hem de zaligmaker zou worden geboren. De Heere zou David en zijn huis gaan bouwen tot op de vorst Messias. Wat deed David toen? Toen ging hij naar binnen en hij zei: allereerst, Heere, wie ben ik en wat is mijn huis dat gij mij tot zover gebracht hebt? En toen zei hij: laat uw woorden waar worden, Heere, die gij gesproken hebt. Kijk, dat is nou de bedoeling, hè? Als God beloften geeft, als God zijn verbond met ons opricht en daar voegt hij beloften bij, dan wil hij er ook om gebeden en gevraagd zijn. Daarom dit gebed. En daarom worden hier gewoon die dingen de Heere voorgehouden. Die in de beloften, als er staat van de Vader belooft en de Zoon belooft en de Heilige Geest belooft. Als we gedoopt worden in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest, dan belooft de Vader, dan belooft de Zoon, dan belooft de Heilige Geest. Nou, exact die dingen die genoemd zijn, die worden nu gebeden. Ziet u wel dat de beloften aan het geloof vooraf gaan? Dan wordt er soms hier en daar wel eens beweerd van niet, hè, dat het geloof aan de belofte vooraf gaat. Maar dat is niet zo. God is met zijn beloften de eerste. En het geloof is niet meer en niet minder dan het antwoord door God zelf gewekt bij ons. Het antwoord op de beloften die de Heere eerst aan ons heeft gegeven. Het verbond gaat voor het geloof uit. Dat zien we ook hier. Eerst de belofte en dan het gelovig gebed om de vervulling van de belofte. Daar ligt onder andere een van de vele dingen, het goede recht van de kinderdoop. God is de eerste en het geloof is niet het begin, dat is het antwoord daarop. En zo moeten wij dus met Gods beloften omgaan. Niet alleen vandaag natuurlijk. Al hebben we met elkaar dat formuliergebed gelezen, gebeden, en we zijn het nu aan het onderzoeken. En niet alleen vandaag moet erom gebeden worden. Het is een mooi voorbeeld, zou ik zeggen, van hoe het moet. Alle dagen. Voor je kinderen, voor je kleinkinderen. Er zijn hier ongetwijfeld mensen die kleinkinderen hebben en achterkleinkinderen. Ik heb ook al kleinkinderen, achterkleinkinderen genoeg niet. Maar daar ligt wel een taak, daar ligt wel een roeping voor jezelf. Want je moet ook jezelf niet vergeten. Je kinderen, je nageslacht, de kinderen van de gemeente. Daar ligt een roeping voor ieder. Ook voor diegenen die zelf helaas geen kinderen mochten ontvangen. Je hebt dan toch ook de roeping om het jonge geslacht op te dragen aan de troon van Gods genade. En we hebben in de beloften zo'n enorme pleitgrond. Niet waar? Laat ons dat bedenken. In de beloften van God die ons geschonken zijn, hebben we een enorme pleitgrond om hun heil bij God te bepleiten. Gena, o God, gena, hoor mijn gebed. En wat bidden we dan voor onze kinderen? Wat bidden we dan voor onze dopelingen die we hier net bij de doopvont ten doop gehouden hebben? Wat bidden wij dan voor ze? Er staat dat gij ze genadig wilt aanzien. Dus wilt u alstublieft, Heer, vanuit uw hoge hemel vandaan, uw oog op ons kindje vestigen. En wilt u dat dan niet in toornen doen, maar wilt u dat in genade doen, genadiglijk aanzien. En wat gebeurt er dan als de Heere ons genadig aanziet? Dan zal hij ons zijn Zoon Jezus Christus door de Heilige Geest inlijven. Zo staat er, hè? Of gij ze genadiglijk wilt aanzien en uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven door uw Heilige Geest. Want daar komt het op aan, hè? In het leven. Het komt er niet op aan dat ze een kopje koffie hebben, dat ze op school goed mee kunnen. Dat ze flinke zak centjes kunnen verdienen. En dat ze op hun fluitjes door het leven kunnen gaan. En dat ze, ja, het zullen maken onder de mensen. Daar komt het allemaal niet zo op aan. Ja, dat is allemaal wel mooi en goed. En je moet ook voor de dagelijkse dingen van je kinderen zorgen. Ouders moeten schatten vergaderen voor hun kinderen, maar ook geestelijke schatten. Niet alleen maar aardse, ook geestelijke schatten. Dat gij ze uw Zoon, wil ze aanzien, Heere, dat gij u ze uw Zoon Jezus Christus door den Heilige Geest zoudt willen inlijven. Daar komt het op aan. Niet dat onze kinderen netjes zullen leven. Je kunt er zelfs niet mee tevreden zijn dat ze keurig naar de kerk gaan. En dat ze zich verder gedragen zoals het woord. Dat is allemaal heel fijn hoor. Dat is allemaal heel fijn. Dat vindt iedere ouder fijn. Als hun kinderen zich netjes gedragen in deze wereld. En dat ze ook kerkelijk betrokken zijn. En dan netjes naar de catechisatie gaan en zo. En ja, zonder murmureren en tegenspreken. Zonder dat ze gedwongen hoeven te worden. Vind je allemaal fijn als ouders als het zo is. En je hebt er ook last van als het niet zo is. Maar je mag daar niet tevreden mee zijn. Want het gaat erom dat ze Christus zullen leren kennen. Want anders is het met alle keurigheid nog een verloren boel. Laten we dat lezen. Hè? We worden niet behouden door ons fatsoen. En niet door onze stiptheid. En niet door onze kerksheid. Nee, dat is allemaal een hele goede zaak, maar daar worden we niet door behouden. Behouden worden we alleen als we door de Heilige Geest tot Christus worden gebracht. Om aan Hem deel te krijgen. Als we leren door de Geest tot Hem te komen. Dan word je met Christus verenigd. Terwijl je eerst los van Hem was. In de dood word je dan hem deelachtig gemaakt, ingelijfd, dat wil zeggen ingelichaamd. Niet waar, een lijf is een lichaam. En die armen van mij, die kunnen alleen maar zo doen, als ze in contact staan met het hele lichaam en met het hoofd. Anders kan die hand niks doen en deze hand ook niet. Ze moeten in contact staan met het hoofd. En daarom moet er een inlijving in Christus plaatsvinden. Zodat je één lichaam met hem wordt. Zodat je een ledemaat van Christus wordt. Een Bijbels voorbeeld. Een Bijbels motief. Hè. Vooral bij de apostel Paulus vinden we dat heel veel. Hè. Christus is het hoofd van de gemeente. En de zijnen, dat zijn zijn ledematen. Zijn lidmaten. Lidmaten van de kerk. Zo noemen we dat ook. En het komt er zo op aan dat we persoonlijk allemaal door de Heilige Geest tot Christus worden gebracht. Je mag als ouders niet rusten voordat je weet dat je kinderen in Christus geborgen zijn. Dus wees daar nou niet tevreden mee als ze fatsoenlijk en netjes leven. Fijn, dankbaar voor wezen, maar het is niet genoeg. Ze moeten Christus leren kennen, daar gaat het om. En dat vergt nog wel wat gebed. Dat ze aan de hand van de Heilige Geest en aan de hand van het woord tot de Heer Jezus Christus worden gebracht. En dat ze deel aan Hem krijgen. Ja, en wat houdt het dan in, dat deel aan Hem krijgen? Wat houdt het dan in? Nou, kijk, ons formulier is heus zo karig niet met zijn woorden. He, die weet dat heel precies, heel kort weliswaar, maar toch heel precies en heel duidelijk weer te geven. Hè? Opdat ze met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. En dan komt er nog een keer opdat ze hun kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen. En nog een keer opdat zij dit leven, het wel toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost mogen verlaten. Het is de volgende drie keer een opdat. Dat inlijven, dat heeft dus drieërlei doel. Drieërlei doel. En ik ga ze niet alle drie nu behandelen. De tweede en de derde komen, als God het geeft, een volgende keer. Daar zit nog stof genoeg in voor de volgende preek. We houden het nu alleen bij dat eerste doel. Opdat zij met hem in zijn dood begraven worden. En met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Dat kan niet buiten Christus omgaan. En daarom moeten ze Christus worden ingelijfd. Dat moet ons gebed zijn, dat moet ook ons streven zijn, onze wens voor onze kinderen, dat ze Christus mogen leren kennen. Want dan alleen worden ze met hem in zijn dood begraven. Staat dat ook niet bij de beloften, hè? Als de zoon, als we in de naam van de zoon gedoopt worden, dan betuigt en verzegelt ons de zoon dat hij ons niet alleen wast van al onze zonden in zijn bloed, maar dat hij ons ook, en dan staat er, in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijft. Ziet u wel? Dat is de belofte. En hier wordt erom gevraagd. Hier wordt erom gevraagd. Heren, doe dat nou toch. Heren, doe dat nou toch. Lijf toch onze kinderen in Christus. En dat ze dan met hem mogen sterven. Hoezo sterven? Ga je dan vragen dat je kinderen sterven mogen? Welke ouder zal daar nou ooit om vragen dat zijn kinderen sterven mogen? Als het je overkomt, dan zijn daar geen woorden voor. Daar ga je toch niet om vragen? Nee, zo niet. Natuurlijk niet. Maar dat ze met hem en dat betekent dat hun oude mens eraan zal mogen gaan. Hoe langer, hoe meer. Dat de mens der zonde in hem het onderspit zal gaan delven. En dat kan alleen maar in de dood van de Heer Jezus Christus. Met hem in zijn dood. Want hoe zal nou de zonde in ons leven verdwijnen en afsterven? Hoe zullen we nou van de macht van de zonde verlost worden? En dan heb ik het even niet over de vergeving van de zonde. Dan heb ik het even over de vernieuwing van het leven. Hè? Dat je de zonde leert haten en verlaten. Daar gaat het om. Dat die oude mens eraan gaat. Dat gaat alleen maar als je dicht bij het kruis van de Heer Jezus leeft. Want die oude mens is taai. En hart, die wil er niet aan. Die gaat er alleen maar aan als je blikt in de wonden van Jezus. Maar als je dan weet, ik hoop dat je me begrijpt. Als je dan weet wat het hem gekost heeft. Die wonden, dat bloed. Ja, lieve mensen, dan kun je geen lust in de zonde meer hebben. Dat kan dan onmogelijk meer. Onmogelijk dat je nog lust vindt in het kwaad als je weet wat het hem gekost heeft aan dat kruishout van Golgotha. Dan sterf je met hem, in hem, door hem, in zijn dood. Dan sterf je aan de zonde. Dan kun je ze niet meer achtervolgen en dan kun je ze niet meer liefhebben en je kunt er niet meer in leven. Dan sterft die oude mens. Als vanzelf af. Nou, als vanzelf. Het is en blijft een strijd. En je wordt ook ingelijfd in zijn wederopstanding. Ook dat. Want je krijgt ook deel aan zijn leven. Een leven dat je tevoren niet kende. Want je lag nog midden in de dood. Maar zodra iemand tot Christus komt om hem ingelijfd te worden, die heeft het eeuwige leven, die is uit de dood in het leven overgegaan. Dat zegt Gods woord uitdrukkelijk, hè? Dan ben je in het leven overgegaan. En hoe ontwikkelt zich nou dan dat nieuwe leven? Dat kan alleen maar als je leeft in de kracht van zijn opstanding. En als je voortdurend mag beseffen dat je een levende Here in de hemel hebt. En als je die leert gaarne van harte te dienen, hè, dan ga je door de kracht van zijn opstanding een nieuw leven leiden. Dus dat oude leven sterft af door zijn dood, hè, door te blikken in zijn wonden. En dat nieuwe, dat leeft op, hoe langer hoe meer. Door te leven in de gemeenschap van zijn opstanding. Zo leert ons dat de schrift, zo leert ons Paulus dat in Colossense 2. En dat heeft te maken met de ondergang en de besprenging met het water. He, daar vindt de reiniging van de ziel plaats, de reiniging van onze zielen. Daar is er althans het teken en het zegel van. Dat heeft dus te maken met de bediening van de doop. En daar liggen die beloften in opgesloten. En die belofte die geldt iedere doopeling. Ik hoorde eens van een dominee. Die kwam in een gezin. Nou, ik denk dat dat misschien wel een stuk of 10 kinderen waren. Hoeveel precies, dat weet ik niet, maar een stuk of 10 waren er wel. En hij had zo'n gesprek met de huisvader. En die huisvader die zei tegen de dominee, ja, ik heb van de Heere iets gekregen voor 1 van mijn 10 kinderen. Welke, dat weet ik niet, maar 1 van de 10 die zal de Heere worden ingelijfd. Die zal de Heere leren kennen. Nou, zou zeggen, prachtig, dat is toch geweldig, hè? 1 van je 10 kinderen tot de zaligheid komt. Maar die dominee die vroeg aan die vader, en die andere 9 dan? En die andere 9 dan, heb je daar dan geen gebed voor? Moeten die dan allemaal maar verloren gaan als, heel oneerbiedig gezegd, als brandhout voor de hel? Die dominee had gelijk. Want hoe ongezond was dat wat die vader daar zei. Dat hij alleen maar gebed had voor dat ene kind, hij wist nog niet eens welk. Maar daar zou dan iets voor zijn. Iets voor zijn. Hoe ongezond is dat, hè? Gods woord zegt dat in het verbond voor een ieder de belofte zijn. Voor alle gedoopte kinderen. Dus heb je ze als vader alle 10 op te dragen aan de troon van Gods genade. Niet eentje uitgezonderd. Ook die beroerling die misschien de wereld in gaat, die misschien al het huis uit is gevlogen en de deur met een kwak heeft dichtgedaan. Je hebt hem op te dragen aan de troon van Gods genade. Alle 10. Want God heeft over alle 10 zijn beloften uitgesproken. Wij bidden u. Bij uw grondeloze barmhartigheid, want God weet ook die beroerling nog wel te vinden. Dat gij deze gedoopte kinderen, niet 1 of 2 ervan, hè, niet sommige, zo een enkeling ervan, maar dat gij deze gedoopte kinderen, alle 72 die ik er nu inmiddels gedoopt heb hier in deze kerk, of gij ze met uw heilige geest, uw zoon Jezus Christus, wilt inlijven. Want ik heb er niet eentje voor de hel over. Ook als dominee niet. Niet één. En daarom hebben we voor ze allemaal te bidden. Want de beloften gelden al. Dat hij ze zijn zoon, de Heer Jezus Christus, zal willen inlijven. Omdat ze met hem leren te sterven. Leren te sterven. Aan de wereld. En aan de zonde. En de ongerechtigheid. En de werken des Satans. En met hem leren opstaan. De kracht van zijn opstanding. Tot een nieuw leven. Nou, dan weten we wat we te bidden hebben. En denk erom, gemeente. Die barmhartigheid van God. Die is hemelhoog. En aarde diep. Die is veel groter. Daar zal het niet aan liggen, hoor. Die is veel groter dan we denken. Wat een taak hebben we daar, hè? Om onze kinderen steeds dit toe te bidden. In de stilte. Wil ze toch tot Christus brengen. Want alleen dan zullen ze behouden zijn.